Het opnieuw uitvinden van je agency. Het laatste deel in deze driedelige reeks. Vandaag gaan we vooral in op het opnieuw uitvinden van jouw aanbod. Verkoop je nog expertises of moet je gaan investeren in domeinkennis? Mijn naam is Alain.
En ik ben Fabian.
En dit is de Verkennis podcast.
Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast.
Welkom terug.
Hey.
Yo. In de laatste deel van onze drieluik, het opnieuw uitvinden van jouw agency richting de toekomst natuurlijk.
Juist.
Gaan we het hebben over het aanbod opnieuw uitvinden.
Juist, waar we vorige keer al hebben gehad over teamsamenstelling, een stukje krimpen daarbij waarschijnlijk. De cultuur, dat was het tweede wat we zagen dat je moest heruitvinden. Ja. En nu komen we bij het aanbod. Wat bied je uiteindelijk? Wat doe je voor je klant?
Ja, je zou ook kunnen zeggen, dit is misschien het vertrekpunt waar die andere twee op zitten. Maar goed, ze hebben alle drie met elkaar te maken.
Absoluut.
Het aanbod kun je denk ik weer op twee manieren bekijken. Eén is de verpakking. Dus hoe verpak je je aanbod zonder dat de inhoud per se anders is?
Ja.
Dus denk bijvoorbeeld aan het stukje verdienmodel wat erachter zou kunnen zitten of dat soort zaken. En twee is dat daadwerkelijke inhoud. Dus in hoeverre moet je iets veranderen in wat je daadwerkelijk maakt of oplevert of bedenkt?
Ja. Ja, precies. En om daar te komen, even heel kort hoe wij zien dat de huidige structuur in de agency-markt is. Dit verandert al constant. Maar even het wat meer traditionele pakket waar we jarenlang met z'n allen ingezeten hebben. Wat altijd een vorm van maatwerk of pakketwerk was. Of is zelfs. En wat bedoel ik daarmee is, je biedt iets aan bij je klant. Dus bijvoorbeeld, je bent een branding bureau. Kan je bijvoorbeeld een rebranding traject aanbieden. En dat kan, dat heeft dan vaak een stukje strategie. En daarna komt er al heel snel een stukje concepting. En uiteindelijk heel veel output. Heel veel maakwerk. Je begint met misschien de strategie, een beetje positionering van het merk. Misschien wat interne waarden bijvoorbeeld die daarbij horen. Nou, concept gaat het al wat meer richting het visuele, maar ook het textuele wat daar dan bij hoort. En dan uiteindelijk alle uitwerkingen erbij, van de presentaties tot de vlaggen, tot de website. Eventueel hoe je auto's erbij rijden of zelfs misschien nog een visitekaartje als je daar zin in hebt.
Een visitekaartje gebeurt ook wel eens.
Ja, precies. Nou, dat is een beetje hoe het nu in elkaar zit. Waarbij we vooral veel zien is, waarom zeg ik maatwerk? Want dit klinkt als exact dezelfde aanpak. Ja, het is wel iedere keer dezelfde aanpak. Maar er komt altijd weer iets anders uit. En altijd wordt de aanpak een heel klein beetje hier en daar getweakt naar de zaken die de klant nodig heeft.
Ja.
Dus daarom is dat altijd een stuk maatwerk hoe dat in elkaar zit.
Ja, precies. En als je het dan hebt over het maakwerk. We zijn eigenlijk in onze branche heel erg gewend om iets te bouwen, iets te ontwikkelen, iets te opleveren.
Opleveren inderdaad. Wat lever je is dan vaak de vraag.
Wat leveren we nou op? En denkwerk worden we doorgaans... vinden we zelf wel, als agencies, is eigenlijk zit de meeste waarde in. Maar onze omzet wordt verdiend in wat er vervolgens weer uitgemaakt wordt.
Ja.
Dus dat is het huidige model wat je heel vaak ziet. De traditionele reclamebureaus doen dat natuurlijk met allerlei uitingen van boeken, vlaggen en reclames en noem het op. De digital agencies doen het met platformen, technische dingen. En
websites.
Websites, noem het op. En marketing agencies doen het met campagnes.
Ja.
Dus er is altijd een bepaalde vorm van output aan gekoppeld. Ik denk dat dat ook wel kenmerkend is aan onze branche. Dat zal ook niet verdwijnen. Maar dat is een beetje hoe het nu waar nu wel de meeste omzet in gegenereerd wordt.
Ja, het is heel tastbaar. Neem het voorbeeld van een website. Ja, de klant, wat wil je? Ja, een opgeleverde website. En wat ziet hij daar het meeste van? Ja, als die online staat en het ziet er strak uit en het werkt goed.
Ja.
Dat is waarvoor hij wil gaan. En hij zegt ook, ja, ik kan dat niet mooi ontwerpen en ik kan dat niet mooi developen. Dat zegt hij. Waarmee hij eigenlijk zegt, maar ik snap wel hoe je zo'n ding in elkaar, hoe de structuur moet zijn. Waarvan wij altijd al de klant een beetje in de waan hebben gelaten van, ja, dat weet je inderdaad heel goed. Je betaalt vooral voor die andere dingen die je niet kan. Want dat zeg je zelf al. Waar de meeste waarde, of veel waarde in ieder geval, leverde in de vorm van tevoren al nadenken over die structuur, over die doelgroepen, over hoe het gaat werken en de doelen gaat bereiken die je ermee voor ogen hebt.
Ja.
Waar juist die klant heel vaak van zegt, ja, ik heb geen zin om heel veel voor strategie of begeleiding te betalen. En toen zeiden we, dat is goed joh, dan doen we dat wat minder. Of we geven het al gratis weg in het salesproces. Want we verdienen het later wel weer terug in front-end development of back-end development. Of koppelingen maken, want dat kan jij niet, hè klant? Ja, en die wereld is natuurlijk upside down aan het gaan.
Nou, en denk jij dat de klant dit uiteindelijk dan gaat wel kunnen en willen doen?
Ik denk dat er zeker op bepaalde gebieden dat heel makkelijk wel kan. Vooral in minder complexe of meer voorkomende situaties. Neem een simpele folder, om het zo even te zeggen. Of misschien zelfs een flyer. Vroeger moest je daar ook een heel bureau voor inschakelen. Ja, nu heb je oneindig veel templates waar je gewoon kan zeggen, gooit je eigen tekst erin en je bent er.
Ja.
Is dan de tekst goed? Heb je dan het juiste template gekozen? Dat is een goede vraag. Maar ik denk wel dat het veel dichterbij is. En denk ook maar aan de revolutie die er al is geweest in het snelle maken van een website. Ja, je low-code was al een ding. Heb je nog steeds een agency voor nodig, maar wel minder.
Ja.
Of minder tijd van een agency. Dus ja, dat ontwikkelt zich al sowieso door de jaren heen.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel meer en meer zelf kunnen is. De vraag is, maken ze de juiste keuzes daarin? En als iedereen het kan maken, hoe ben je dan weer onderscheidend?
Ja precies. Ja, dus ik denk inderdaad dat het makenwerk wel meer commodity wordt. Ik denk alleen dat heel veel klanten er nog niet aan zouden willen beginnen. Maar ze willen er ook niet meer voor uitgeven.
Nou, dat is het tweede.
Wat het vroeger, tussen aanhalingstekens vroeger, kostte.
Ja.
Want het is veel toegankelijker geworden. Dus waarom moet ik opeens dit hele hoge bedrag betalen voor deze relatief eenvoudige handeling?
Juist.
Wordt dan de vraag bij de klant.
Ja. Dus ze zijn minder bereid voor dat gedeelte te gaan betalen in ieder geval.
Ja.
En vroeger waren ze er meer bereid voor omdat ze niemand wist hoe. En nu komt het hoe dichterbij in ieder geval.
Ja. Dus die vragen die krijgen wij al regelmatig voor bepaalde zaken.
Ja. Ja.
Waarom moet het zoveel kosten?
Ja. Dit krijgt iedere agency.
Ja.
Heeft deze ooit wel eens deze vraag moeten beantwoorden? Ja, ik kan dit ook daar voor dit geld. Waarom moet het dan bij jullie zoveel kosten?
Ja, en dat zit denk ik heel erg verweven met dat je dus ook je verpakking, er hoeft niet eens de inhoud heel anders te zijn, je verpakking heel erg op makenwerk is toegespitst.
Ja.
Dus als jij je offertes op output bijvoorbeeld maakt van, hey, Ik noem even een voorbeeld. Je wil een brochure maken en dat is 30 pagina's en wij rekenen €400 per pagina. Dat is heel erg op output, zeg maar.
Ja.
Dus dan wordt het heel. Dat is eigenlijk een uitnodiging voor de klant in deze aankomende jaren om dan te denken van, je kan toch met een agent XYZ dit doen? Waarom kost het dan €400 per pagina? Wat maakt dat dan €400 per pagina?
Ja.
Dus je nodigt eigenlijk een gesprek daarin uit.
Ja, precies.
En daar ligt denk ik een kunst, is dat we het op een andere manier verpakken, zonder het in een manipulatiehoek te duwen. Hè, maar om te kijken van waar ligt dan die waarde. Die ligt niet meer in die 30 pagina's keer €400.
Nee.
Dat ligt er, die waarde is er wel, maar het moet anders uitgelegd worden.
Juist, precies. En ja, dat is al wat ik zei. Het stukje denkwerk wat daar vooraan zit, vooraf zit, waar je het verschil mee gaat maken. Of die 30 pagina's ook daadwerkelijk hun doel gaan bereiken. Waarvoor je het wil inzetten. Ja, daarvoor zeiden we altijd of een laag bedrag of een... En misschien zelfs geen bedrag, want het zat al verweven in al dat andere werk, waardoor we dat stukje gratis weggaven. Ja, dat stukje daar in één keer komen we nu achter. Ja, daar zitten al onze waarden. En daar moeten we nu in één keer voor gaan rekenen.
Ja.
En waarbij natuurlijk ook weer zit, hoe bereken je dat nou? En dan kom je natuurlijk weer in een hele mooie discussie. Wat is de waarde van wat je levert en hoe baseer je dat? Ja, doe je dat op basis van je uren nog steeds die je erin stopt? Of op basis van de waarde voor de klant en hoe bepaal je dat dan? Of de waarde die het in de markt heeft? Want bij de anderen kan je dit ook voor dit krijgen. Ja, dat zijn allemaal discussies daaromheen. Maar nog steeds, dat stukje hebben we nooit zo heel erg geprijsd. Of prijsden we wat lager. Hè, even voorbeeld bij ons, als ik kijk naar, naar hoe we het bij Elephant deden, hadden we ook een stuk strategie en design. Ja, dat was zo'n relatief kleiner stuk ten opzichte van het development of ook het projectmanagement, het begeleiden ervan. Daar waren klanten echt heel weinig bereid voor te betalen. Dus dat was dan, nou ja, als je 100% neemt, dan zat misschien 30% in die drie onderdelen.
Strategie, design, projectmanagement.
Ja, ja. En in die strategie zat dan ook vaak nog wel de technische structuur bedenken. Dus ook allemaal denkwerk. Allemaal hoe gaan we het aanpakken en hoe gaan we het verschil maken. Ja, en dan in het maakwerk, het code kloppen, om het zo even... Ja, dat zat dan 70%. En dat vond de klant, ja, dat, ja, graag.
Ja, maar ook daarna natuurlijk. Van ja, waarom kost het zoveel? Ja, die klant zit, die is dan zo invested in zo'n platform of wat dan ook. Dan, ja, het weet je, niet vanuit een bepaalde arrogantie voor. Maar de klant heeft ergens ook een vorm van een lock-in op een gegeven moment.
Ja. Ja, en bij Raft deden we hetzelfde. Hè? Gingen we retainer of abonnementsvorm gingen we daar aan. En zeiden we, het kost zoveel per maand. En aan het begin was het heel veel strategiewerk. En dan wisten we al van ja, de eerste drie maanden leveren we een beetje in op ons werk. Maar we weten dat we het later per maand weer terugverdienen. Ook daarin zeiden we eigenlijk, onderschatten we een beetje. Of nou ja, onderstelden we een beetje de waarde van het begin.
Ja.
Waar je wel had kunnen zeggen, hey, dit strategietraject, dat is het duurste stuk eigenlijk. Hier gaan we het verschil voor je maken. We leveren alleen niks op. Ja, dat vindt de klant heel lastig.
Ja.
En dat is de structuur dus die we nu nog steeds overal terug zien komen. Er zit heel veel ook nog tijd, maar ook nog vooral wat we afrekenen in het maakstuk. En wat minder in het denk of ontdek of structuurstuk.
Ja.
Dat is de huidige verdeling die we hebben. Dus in zowel tijdverdeling die we intern hebben, als in de euro's die we ervoor vragen, zie je deze grote verdeling.
Ja.
Dan naar de toekomst. Over enkele jaren. Ik weet niet of het over 3 of over 5 jaar is. Best lastig in te schatten op dit moment. Maar ja, hoe ziet dan dat aanbod eruit?
Ja. Dat is natuurlijk de grote vraag. En als je daar een beetje op speculeert, ik denk dat het wel belangrijk wordt dat je positionering wat scherper gaat worden als bureau. Dus dat je iets meer een positie gaat innemen. Nu hebben we best wel veel bureaus die zichzelf bijvoorbeeld creative digital data-gedreven agency noemen. Ik noem maar. Ja, wat ben je nou echt, zeg maar? Dus ik denk dat een stukje, bijvoorbeeld een domeinkennis, waar hebben we wel eens eerder over gehad, kan heel veel toegevoegde waarde voor een klant zijn. Juist. Om voor jou te kiezen.
100%.
Dus dan kiezen ze eigenlijk niet eens op basis van alleen je portfolio of je cases. Je cases zijn domein gerelateerd. Omdat je heel erg specifiek weet hoe hun branche of dynamiek werkt en daar een vertaalslag op maakt.
Ja, zeker. Dus daarvan zeggen we dat moet sowieso gebeuren. En daarop zal je ook je aanbod gaan aanpassen.
Daarop ga je ook je aanbod aanpassen. Maar bijvoorbeeld die eerste twee delen van deze drie luiken, hè, ging over afschalen en cultuurverandering. Ja, dat valt dus hand in hand met elkaar als jij een positie gaat innemen. Ja, als jij een cultuurverandering wil maken, ja, dan kun je dat hand in hand laten gaan met welke positie je dan wil kiezen.
Ja.
Want ik denk dat heel veel klanten uiteindelijk, zonder dat ze dat per se doorhebben hoor, maar ook kiezen voor een bepaalde vorm van cultuur. De manier waarop, hoe je met een agency samenwerkt, zeg maar.
Ja.
En dat is veel meer cultuur dan dat het daadwerkelijk een uitkomst is.
Ja, denk ik ook wel. Ja, zeker. Ja, en dat is denk ik, en daar twijfel ik nog over. Over 3 jaar wil die klant dan aan het einde nog steeds een nieuw merk waarin die eigenlijk zegt, ik heb allerlei uitingen die daar uitkomen. Dat wil ik heel graag, dat dat er heel gaaf uitziet. Naast dat dat dan ook nog een beetje geborgd is. En nou, daar vind ik een huisstijlhandboek of een brandguide in een wat mooiere term belangrijk bij. Ik denk stiekem dat ze nog steeds daarnaar op zoek zijn. Dat soort uitkomsten.
Wat mij opvalt, nu al wel, is dat steeds meer klanten die een bepaalde volwassenheidslaag raken, het steeds meer zelf proberen te doen. Of willen doen. Steeds meer proberen naar zich toe te trekken. En op zoek zijn naar wat kan ik en wat moet ik gewoon echt extern beleggen.
Ja.
En wat zijn mijn voor- en nadelen daarbinnen.
Ja.
Klanten zijn, denk ik, nu al redelijk op zoek naar, hoeveel dingen gaan wij zelf kunnen doen? En waar hebben we dan een expertise nog voor nodig die we dan eenmalig inkopen? Of een paar keer per jaar, waardoor het niet loont om het zelf in house te gaan halen?
Ja.
Dat is eigenlijk sowieso ergens een levensader van onze branche. Je hebt best wel veel creative werk nodig, bij wijze van, maar niet zoveel dat je 5 mensen in house gaat moeten faciliteren. Dus koop je dat in tegen een veel hoger tarief dan een maandsalaris, maar wel met veel minder risico.
Ja, en ook niet constant misschien.
Dus, en niet constant.
Je hebt 2 maanden is het wel duurder dan een maandsalaris, maar die 3 maanden daarna misschien weer even wat minder.
Ja,
helemaal niet zelfs.
Ja, dus die hebben een hoop flexibiliteit daarbinnen. Dus, en die voordelen die blijven denk ik wel. Waar ik denk dat het dan naartoe gaat, is dat wij eigenlijk de klant veel meer bekwaam gaan maken in het zelf doen. Dus systemen leveren en toeltjes, methodieken, waar ze eigenlijk dan een soort van do-it-yourself mee kunnen gaan doen. Daar zal denk ik veel meer in gaan komen.
Ja. Ja, dat denk ik dus ook. Dus er is dus veel meer toegankelijkheid om hoge kwaliteit output te creëren.
Ja.
Dus iets kan heel snel heel mooi zijn. Nou, ik had net al het voorbeeld. Ja, als jij in Canva gaat en je bent niet zo, je wil gewoon een hele mooie flyer. Ja, dan zijn er heel veel opties.
Maar wat is een goede flyer?
Precies.
Wat is een goede flyer? En heb je wel een flyer nodig?
Ja, nou, die vragen, daar gaat het denk ik vooral over. Maar al deze opties zijn er wel. En dat wordt alleen maar meer en makkelijker, toegankelijker voor al die klanten. Dus iedereen gaat op de proppen komen met een hele mooie flyer.
Maar wel met dezelfde type flyer. Weet
Maar dus het algemene niveau gaat gewoon omhoog. Het gemiddelde gaat omhoog van alle output. Wat er ook is.
Ja, nou, het is allemaal makkelijk. Ik weet niet of je Cloud Code al een keer geprobeerd hebt. Ja, je kan gewoon een eigen Laravel-omgeving bouwen zonder dat je iets van Laravel af weet. Weet je wel, als je dat gewoon vragend beschrijft, dan maakt die gewoon een CRM voor je of wat dan ook. Nee, je LinkedIn-tijdlijn, gok ik, staat er vol met dat soort dingen. Ik heb dit gebouwd, ik heb dat gebouwd.
Ja.
Ik denk dat op heel veel fronten van dat maakwerk wordt straks gewoon door AI opgevangen.
Ja.
Maar het onderscheid tussen wat is goed, wat is excellent en wat is nodig, daar kun je denk ik als agency een toegevoegde waarde gaan bieden.
Nou, en daar zeg je het precies, het onderscheid. Even, hoe maakte je vroeger al snel onderscheid van, hey, wij konden als agency al heel snel iets beters leveren dan wat juffrouw Jannie zelf met WordArt in elkaar had gezet, om het even heel simplistisch te vergelijken.
Ja,
dat is de onderscheid, heb je straks niet meer. Dus het zit veel meer op juist het doordachte, echt nou ja, een positionering. Ja, hoe val je nou op? Als er 1000 flyers ergens liggen, hoe valt jouw flyer dan op? Nou, hoe val je überhaupt op? Moet je dan wel een flyer daar neerleggen?
Hoe consistent is jouw flyer met alle andere middelen?
Exact.
En hoe consistent is dus alle output die al jouw medewerkers door AI laten genereren? Ja, nou, en daar kun je denk ik als agency juist het verschil maken door te zeggen, hey, wij zorgen ervoor dat we het samen met jullie bedenken. Dus volgens mij noemen ze dat in de service design making the right thing versus making the thing right. Ja. Dus ervoor zorgen dat eerst, zeg maar, dat je het doet wat nodig is, om vervolgens te krijgen wat het hoort te zijn.
Juist.
En dat gaan de medewerkers dan waarschijnlijk zelf doen, dat tweede.
Ja, maar daar zit wel gelijk in die hele lastige vertaling die je naar die klant moet gaan doen. Want die denkt nog steeds, ja, maar de output betaal ik voor. Heb ik jaren bij jou gedaan. Je zei altijd dat dat belangrijk was en dat ik daarvoor betaalde.
Ja.
En nu kom je in één keer aan dat jullie veel meer strategisch werk gaan doen en een systeem gaan neerzetten. Ja, vroeger betaalde ik toch voor een strategie sessie ook maar dit.
Ja.
Ja. Terwijl jij nu zit daar, moeten we ze wel gaan overtuigen van ja, nee, je gaat nog steeds aan het einde evenveel geld kwijt zijn. Maar we gaan iets totaal anders doen voor je.
Ja.
En dat heb je nodig, want anders ben je toch niet onderscheidend of consistent of duidelijk of in lijn met alles wat je wil bereiken.
Ja, dus daar kan nu ook voor een heleboel klanten weerstand op komen. Is het onderaan de streep nog steeds, ik noem een gek bedrag, je verkoopt het normaal gesproken voor 20.000 euro. Maar 70% daarvan zit eigenlijk in het maakwerk.
Juist.
Ga je nu 70% naar eigenlijk het conceptuele en denkwerk stoppen, waarvan jij dus zegt van ja, maar dat gaat de klant moeilijk vinden.
Ja.
Ja.
Die klant gaat hier heel veel moeite mee hebben, want er gaan natuurlijk ook partijen op de markt komen die gaan zeggen, nee ja, door al die technologische mogelijkheden kunnen wij het nu wel.
Ja, ja. De prijsvechters dan. Dus ja. Die willen zichzelf de markt invechten.
Exact. En of die zien dat ook gewoon van ja, hey, weet je wat, we doen nog steeds wel iets minder denkwerk, maar we gaan heel snel richting output. En die klant denkt, hey, zie je? Het is een beetje hetzelfde. De kwaliteit van die partijen kan die klant moeilijk beoordelen. Dit is natuurlijk al heel lang gebeurt dat constant in onze markt. Zodra er een kleine technische evolutie is, zie je dit al ontstaan. Dat partijen dat gaan gebruiken om hun prijs omlaag te brengen. Alleen ja, daarmee ook vaak de kwaliteit misschien wel heel korte termijn op dat niveau hebben, maar de rest van de markt gaat de kwaliteit wel omhoog brengen. Ja, en dat is denk ik waar die mindfuck, waar die klant straks in gaat komen. Weer allerlei aanbieders die weer allerlei dingen roepen. En weer allerlei verschillende prijzen voor exact dezelfde vraag.
Dus het wordt nog meer troebel voor de klant.
Ik denk dat het op korte termijn wel troebel gaat worden voor die klant, ja. Hey, en dit soort dingen kan ik allemaal zelf. Oh nee, toch niet. Oh nee, toch wel. Dat gevoel gaat er ook heel de tijd komen. Ja. Dat zie je nu ook al.
Finance is altijd een ondergeschoven kindje geweest in agencyland. En ja, dat is wel zonde. Zeker in deze tijd.
Daarom even een momentje voor twee van onze sponsoren. Your First Finance en Liquid.
Your First Finance is een finance agency en ja, ze richten zich eigenlijk speciaal in voor onze branche. Niet alleen in het draaien van je administratie en je jaarwerk, maar juist echt als een strategisch partner die begrijpt hoe onze markt werkt en wat voor ons belangrijk is. Samen maken ze een finance ritme, leveren ze echte inzichten in de performance van jouw bureau.
En hiervoor gebruiken ze Liquid. Een dashboard dat zowel goede inzichten geeft in de prestaties terug, maar ook goede voorspellingen doet naar de toekomst. Hierdoor heb je meer grip op je financiële resultaten en ook je cashflow. Meer info? Ga naar yourfirstcfo.nl en getliquid.app. En dan nu terug naar de show.
Ja, ik merk wel dat er steeds meer vragen komen over... moeten wij niet wat met AI en wat kunnen wij dan zelf? En waarvoor moeten we jullie dan inhuren?
Ja.
Ja. Ja, zeker. Ja,
zeker. Dus ik denk dat daar een enorme verandering komt. Dus de verandering in waar we onze tijd, energie, resources in stoppen. Hè? Vroeger zat er heel veel tijd in de output. Nu zit er heel veel tijd in de input. Omdat je die nog beter en onderscheidender moet gaan maken met die klant. Dat is denk ik één. Hè? Maar dan zijn we nog steeds wel op de traditionele manier agency aan het bedrijven. Hè? Ja. Je klant heeft probleem, uitdaging, wens. Wij gaan weer analyseren. Concept creëren, om het zo maar te zeggen. En maken. Alleen nu zeggen we, hey, dat zwaartepunt ligt anders over 5 jaar. Maar ik denk dat er gewoon nog een laag omheen komt. Nou, jij noemde er net al eentje. Die zie ik als nog een laag eigenlijk. Dat is het systematiseren van al dit hele stuk. Maar ja. Ik denk ook het productizen gaat ook gewoon onvermijdelijk richting agencies een onderdeel moeten zijn. En dat heeft vooral weer met die keuze rondom bijvoorbeeld je thema te maken.
Ja, het maakt het in ieder geval een stuk makkelijker als je een domein kiest dat je wil claimen.
Juist.
Dan ga je ook veel beter over dat domein praten. Je dwingt jezelf om heel erg verdiepend te worden in dat domein. En de klant gaat je dan ook veel meer als een expert ervaren. Dus we nemen een voorbeeld bij ons. Elephant is op dit moment gepositioneerd als digital agency, maar zonder expliciete domein. We hebben niet één domein waar we dat in zijn.
Ja.
Hebben we niet.
Ja.
We doen heel veel recruitment gerelateerd werk. Werken bij websites, kom je dan op uit.
Ja.
Maar wij positioneren ons niet als digital recruitment agency bijvoorbeeld.
Nee.
Maar dat zijn wel de gesprekken die wij dan voeren. Van zou dat niet een heleboel dingen makkelijker maken? In je hiring eigenlijk al bijvoorbeeld. Dat je mensen ook aan boord haalt die daar verstand van hebben. Of daar in ieder geval interesse in hebben.
Ja.
En aan de andere kant is het ook niet voor een klant veel makkelijker om dan te zien van oké, het gaat dan niet alleen om die werkenwijsheid, maar dat we ook meedenken over hun applicant tracking system, zoals dat heet. Dus waar de kandidaten op binnenkomen bij de recruitment afdelingen en dat soort zaken.
Ja.
Dat je eigenlijk al die systemen naast elkaar kent, 100% weet welke voordelen bij welk systeem horen. En als zij de afweging gaan maken, moeten wij overstappen omdat we gaan internationaliseren. Dat je dat gewoon kan beantwoorden.
Precies.
Dat je gewoon kan zeggen, ja, maar dit systeem is niet geschikt voor een internationaal bedrijf. Vanwege deze redenen. Dan moet je dit systeem hebben. En ik heb daar een contactpersoon.
Precies.
Nou, dan heb je eigenlijk een strategische meerwaarde. En ga je jezelf manoeuvreren uit die maakhoek. Want anders gaat de klant dat zelf uitzoeken. En dan komt hij daarna met de vraag, hey, wij hebben ervoor gekozen om van ATS A naar B te gaan. En kun je die koppeling voor mij maken? En waarom kost die koppeling zoveel? Want dat hoeft toch niet zoveel te kosten?
Ja. Nou ja, precies dit. En daar komt denk ik, dat is die domeinkennis. Dan ga je andere teamvorming, andere cultuurvorming ga je daarmee krijgen. Maar ik denk ook een stukje productizing. Want niet alleen maar het klant. Nou, je hebt nu over best wel veel consultancy gehad. Maar je gaat ook zeggen, die werken bij site. Daarvoor hebben wij gewoon een product. En dat kost zoveel. En dat kunnen we dan voor je neerzetten. Dat is waar je dan naartoe gaat werken.
Het is een bewezen product. Die ontwikkelen wij door voor al onze klanten. Maar je moet hem nemen zoals die is. Want alle grote merken die bij ons aangesloten zijn, hebben dit en die draaien je succesvol op.
Ja.
En neem het nou gewoon. Weet je, dan kun je daar ook met veel meer overtuiging over praten.
Precies. Met wel de kanttekening, want dit is SaaS eigenlijk wat we nu roepen.
Ja.
Zie ik wel dat door AI natuurlijk ook deze SaaS-opties anders worden. Dus je kan wel wat maatwerklaagje op je SaaS leggen. En dat is denk ik wel super interessant, waardoor je wel kan zeggen, hey, we maken iets op maat voor jou, maar wel binnen een standaard product. En ik denk dat dat zorgt voor echt die extreme domeinkennis in combinatie met gewoon, ja, maar voor dit product betaal je zoveel. En als je deze add-on neemt, gebeurt er dit. Dus je gaat eigenlijk agency en SaaS model in één stoppen. En ja, ik denk dat dat super interessant is. En dat je dan heel makkelijk ook hele duidelijke producten hebt, waardoor die klant weer snapt wat hij afneemt.
Ja,
maar waardoor je ook weer automatisch in die prijs kan neerzetten van oké, ja, hey, dit product kost zoveel en de configuratie naar het product kost zoveel.
Ja.
En daar zitten deze strategische keuzes in. En oh ja, we hebben er ook nog eens een strategisch begeleidingsproduct bij, waarbij we iedere kwartaal aan naar de cijfers van de prestatie van het product kijken. Maar ook strategisch naar met je meedenken over je doelen binnen ons domein. Wat je wil bereiken. En
ja,
ik denk dat agency daar dus veel meer naartoe gaat. Een soort combinatie van SaaS met consultancy. Heel de tijd die tweespeling.
Ja, ja, dus een product wat je zelf hebt opgetuigd. Nou, voor digital agencies is dat heel erg SaaS. Voor branding of marketing zou het wellicht een bepaald systeem kunnen zijn of zo.
Ja.
Iets van een IP-achtige vorm. Dat is eigenlijk je licentieformat.
Juist.
Dus dat is niet de omzet daarvan is niet geallieerd aan tijd die je erop moet allokeren, 1-op-1 in ieder geval.
Nee.
Dan heb je consultancy, dat is wel op tijd. Dat is wat een agency maakt.
Mm-hmm.
Is
gebaseerd op tijd in denk ik, dat moeten we vooral wel beseffen, tijd in die moet je erin steken, want anders is geen consultancy meer. Maar ja, ik denk wel dat de tijd niet meer gerelateerd is aan de tarieven die we ooit hebben bedacht. Ik denk dat namelijk, ja, dat kunnen veel hogere uurtarieven worden, omdat je veel specifiekere kennis hebt en veel sneller ontdekt waar het probleem ligt. En je gaat dus waarschijnlijk ook niet meer in uurtarieven naar je klant. Je kan zelfs niet meer in uurtarieven naar je klant praten, want het gaat over het antwoord waar je mee komt.
Ja, nou, en dat is de verpakking. Hè, of je het, hoe je dat dan doet, uurtarieven zal minder waarschijnlijk worden. Maar die omzet is altijd geallieerd aan tijd.
Juist.
En omdat je een domein hebt gekozen inderdaad, kun je die tijd veel meer waarde voor teruggeven.
Precies.
Dat zijn eigenlijk de twee componenten. En de derde is dus, als je zo'n domein zou kiezen, is dat je cultuur en het afschalen van je team, wat in deel 1 en 2 naar voren kwam, eigenlijk je teamvorming, ja, dat gaat daar ook hand in hand mee.
Ja.
Want neem zo'n voorbeeld. Stel je voor, we zouden ons richting digital recruitment als agency toebewegen. Nou, dan is het bijvoorbeeld voor een stratege heel belangrijk dat die alle ATS-systemen kent.
Ja.
En alle contactpersonen daar binnen heeft. En dat die partnerships met die ATS-partijen gaat bouwen.
Ja.
Dat hij daar trainingen over kan geven. Dat hij dat kan inrichten.
Ja,
bijvoorbeeld. Hè, dus dat is een hele andere competentieset in de hard skills dan wanneer je zegt, wij zijn een onderzoeksbureau. Ik noem maar wat.
Ja, ja, zeker. Dus je ziet eigenlijk dat ze bij de client-facing mensen, dat die veel van hun tijd weer in marktonderzoek gaan steken of wat marktkennis opdoen.
Ja.
De andere kant, direct consultancy met de klant. Maar bijvoorbeeld het vele uitwerkwerk wat daar uitkwam. Dus hè, het mooie opstellen van een rapport of een strategie of dat of een design wat daarbij hoort. Dat je dat meer laat doen. Ja, of door de agency je daaromheen hebt.
Ja.
Maar dat je dus heel erg constant bezig bent. Wat gebeurt er in die markt? Hoe ontwikkelt die zich? En die kennis opdoet. Veel bij de klant gewoon op gesprek ben.
Ja.
En dat zijn de twee veranderingen die je daar ziet. In combinatie met die makers zijn er ook nog steeds. Maar die zijn heel erg bezig met die producten te optimaliseren, te verbeteren, uit te breiden.
Ja, en daarmee is er sowieso een koppeling richting de cultuur. Is dus dat je, ongeacht wat voor type agency je bent, is dat je je mensen zou moeten dwingen om minder project georiënteerd te denken en meer product georiënteerd te denken.
Ja.
Dus veel meer bezig zijn met, hey, maar als we dit nou één keer goed neerzetten, dan kunnen toch al onze klanten hier gebruik van maken. In plaats van, deze klant vraagt nu dit, dus ik doe het.
Ja.
En dat kost mij 2 dagen.
En dat komt uiteraard door die domeinkennis. Want waarom deden we dat niet eerder als agencies? Ja, omdat die klanten te veel van elkaar verschilden. Dus je kon het niet generiek maken, want dan werd het een soort net niks voor niemand.
Ja.
In plaats van perfect voor die groep waar we ons op focussen.
Ja.
En dat die enorme verandering zal je zien. Dus zeker als je het hebt over kleine agencies, maar ik denk ook grotere agencies. Ja, dat thema, dat domein waar je zit, dat gaat steeds meer belangrijk worden. Misschien een ander voorbeeld, hoe de verandering zich ook doorzet binnen onze agencies, is Mosquito, brandingbureau. Een brandingbureau dat zegt, hey, we zijn er vooral voor multibrands, maar ook al een verdieping heeft scholen. Dus scholenkoepels. Alle scholen zitten tegenwoordig in een koepel. Je bent niet meer gewoon één losse school. Je bent meestal een onderdeel van een groepje scholen of een hele grote groep scholen. Maar je hebt wel allemaal nog je eigen merk als school zijnde binnen dat geheel. Maar alle scholen hebben een schoolgids nodig. En iedere schoolgids moet zich aan de wettelijke zaken voldoen. Zoekt wel een beetje zijn eigen vormpje, sausje, identiteit daarin. Maar in basis zijn ze verder al hetzelfde opgebouwd. Nou ja, voor dat stuk hebben we eigenlijk een dadelijk helemaal... Nou, laten we zeggen, heel weinig menselijke input kan je gelijk die scholengids laten maken. Dat is een product wat we daar creëren, waardoor scholen binnen kunnen komen of onze bestaande scholen heel snel deze zaak kunnen laten maken. Maar daaromheen zie je natuurlijk ook dat die school dan ook gelijk komt. Oh, hey, jullie zijn brandingbureau gespecialiseerd in groepen, in scholengemeenschapgroepen. Kunnen jullie dan ook dit voor ons doen? En dan komt die consultancy weer om de hoek. En ik weet zeker dat er later weer meer producten bij gaan komen.
Ja.
In dit geheel.
Ja, en zo heb je denk ik als agency, als je al wat jaren meegaat, heb je best wat clusters van klanten waar je naar kunt gaan kijken. Om daar een positie in te nemen. Het is altijd zo lastig om positie in te nemen, want dat zorgt er ook weer voor dat je dus andere klanten die niet in die cluster vallen, ja, wat doe je daar dan mee, weet je wel? En dat is denk ik de reden waarom heel veel agencies, waaronder ook die van ons, hè, laten we daar eerlijk in zijn, moeite hebben om echt heel hard te zeggen, dit is wat wij doen.
Ja. Maar we worden wel sneller gedwongen nu naar die keuze. Of we zien de enorme kansen die het nu met zich meebrengt.
Ja.
Dus ja. Dus die, hè, over 5 jaar zal het aanbod heel erg op een domein gericht zijn. Het zal uit een stukje product bestaan in mijn ogen bij iedere agency. Of een stuk systematiek. Ja, dat noemde je ook al. Ik denk misschien zelfs in heel veel gevallen allebei. Ja. Dus hey, we hebben dit echt volledig uitgewerkt product. En we hebben deze systematiek die je voor je kunnen neerzetten. Ja. En daarvoor een stuk consultancy. En dat betekent dus dat echte maken. En iedereen roept het, maar misschien maakt dit het wel concreter. Waarom doen we het dan niet meer? En wie doet het dan wel? Ja, de agents of de klant zelf gaat naar heel veel van dit maakwerk toe.
Ja, dat denk ik ook.
Maar dan hebben we dus nog die tussenstappen. Want nu hebben we helemaal die toekomst geschetst. We hebben waar we nu zitten. Ja, je ziet dat we nu in een hele gekke hybride fase zitten. En ik denk dat dat niet vergeten moet worden. Als je nu met de volle vaart je agency gaat omtoveren en je zegt, ik heb al deze producten en heel zwaar consultancy, dat die klant daar dus nog niet klaar voor is.
Nee,
die is verward daardoor als je dat doet.
Dat gaat nog gewoon even duren. Ergens is het ook fijn dat het wat langer duurt, want dat geeft je ook even de window wordt wat langer.
Ja.
Dus dat geeft je wat tijd om daar naartoe te werken. Maar klanten, ik merk het in ieder geval bij onze type klanten wel. Ze willen wel meer in huis halen, maar als ze dan weer iets vragen, ja, voelen ze zich toch heel comfortabel bij op de hele traditionele manier de uitvraag weer doen.
Ja.
En toch maar eens even praten over. Maar ja, voor mij zou het prettig zijn als we toch een urenbegroting hebben. Want dan kan ik het intern weer beter verantwoorden. Dus ik ben akkoord met de prijs, maar wel uren. moet je daar dan toch weer kijken hoe je daarmee omgaat, zeg maar.
Ja, precies. Ja, dat zie ik nu ook. Wij zijn heel erg de verandering aan het maken om helemaal nooit meer over die uren te praten. Ook richting die klanten niet meer natuurlijk. Die daar dan soms wel weer om vragen inderdaad. Dat merk ik ook. Maar dat ik dus ook merk dat ze nog steeds heel erg zijn van... Nou, neem even back-end werk. Dat is altijd al een wat meer zwaarder of schaarser goed, laat ik het zo zeggen. En waardoor de klant er ook meer is voor bereid te betalen. Maar we ze ook heel makkelijker konden overtuigen van... ja, maar dat kost gewoon zoveel tijd. Want kijk, hij moet al deze technische dingen doen. En die klant denkt, ja, ik denk het. Ik weet het eigenlijk niet, maar ja, het zal wel. Ik heb geen argument tegen.
Jij zal het wel weten.
Precies. En daardoor zie ik nog steeds, dus als we dus roepen van... ja, maar dit is technisch heel ingewikkeld. Kost zoveel geld. Dat ze dan zeggen, oh ja... Maar als ik zeg, ja, hier moeten we even wat lang over nadenken. Dus het kost heel veel geld. Zeg, ah ja, dat hoeft dan niet. Heb je misschien wel eens eerder gemaakt, toch? En dat vind ik dus wel heel, heel grappig. En omdat wij nu de pricing gewoon veel meer over een onderdeel of een totaal project of een totaal product aan het neerzetten zijn. Ja, ziet die klant ook niet meer waar het ingaat.
Ja.
Maar moet je ze af en toe nog wel even, ja, dat moet ik in ieder geval zeggen, van ja, maar er zit ook heel veel technisch werk in. Terwijl ik weet, er zit waarschijnlijk niet meer zoveel technisch werk in. Er zit heel veel denkwerk in van een technisch iemand.
Ja.
Maar als ik dat ga vertellen over, ja, we moeten er misschien even 3 dagen strategisch over nadenken. En daarna heeft de AI het in 2 uur gemaakt. Ja. Dan zegt de klant, 2 uur zei je toch?
Nou, zo soms zie je bijvoorbeeld ook hè, in pitchfases. Wij pitchen niet officieel, hè, maar in het voorstelstukje maken we wel eens ook iets met AI. Ja. Gewoon om het werkbaar van, hey, joh, zoiets zou het kunnen zijn, toch? Weet je wel? Maar daar plant je gelijk al het idee, oh, dat is best wel makkelijk, toch? Dat hoeft dan toch niet zoveel te kosten, want je laat het al zien. Bij de eerste meeting laat je al zien hoe het moet zijn.
Ja.
Waarom vraag je dan zoveel geld voor, weet je wel? Ja. Dus de klanten moeten daar nog echt aan wennen.
Ja, precies. Ja. Ja. En dan wij doen dit nu veel bij technische producten. Dus dan laten we een potentiële feature zien. Dus omdat we die vibe coden, om toch even simpel gezegd. Ja. Ja, en dan moet je dus helemaal dat gesprek aangaan. Van ja, maar let op, security, schaalbaarheid, dat soort zaken zijn super belangrijk. En dat is een heel ander gesprek dan wat we jaren hebben gevoerd.
Ja.
Ja, dus ja, die waarde wordt daar ook niet beleefd. Maar dat betekent dus dat we in die hybride fase terechtkomen. En dat je dus die klant langzaam moet meenemen naar steeds meer productized goods, zeg maar, binnen je agency. Langzaam ook moet meenemen van ja, maar je moet echt wel betalen voor dat ultieme denkwerk wat wij doen op basis van de domeinkennis aan 2 kanten. Dus zowel het domein waar jij in opereert. Dus ik had net bijvoorbeeld scholen als voorbeeld. En met aan de andere kant ook het merkendomein, waar wij heel veel van snappen. Of ook wel het design wat erachter zit. Dus wanneer is iets goed? Dat daar jouw waarde zit. En dat we daar ook echt voor moeten betalen. En als ze dat niet willen, dat we naar een ander gaan. En dat die school het waarschijnlijk beter gaat doen.
Ja.
Maar dat is een heel, heel ander verhaal intussen. En ik denk dat dat ook onze salesgesprekken weer ingewikkelder gaan maken dan dat ze al best wel lang al zijn.
Ja, zeker. Kortom, transitieperiode duurt waarschijnlijk nog minimaal 2 jaar.
Ik denk stiekem wel, want het gaat gewoon over de adoptie van de mens. In hoe snel kunnen ze dat? En daar zijn we gewoon niet zo heel goed in.
Ja.
Dus de mogelijkheden zijn er wel. Ik zag volgens mij van de week ook een statistiek van dit kan AI. Dus zeg maar een soort in allerlei banen werden er toen op een as gezet. En dan welke banen zijn echt al door AI heel makkelijk vervangbaar. En hoe doen we dat? Nou, dan zag je wel precies hetzelfde vormpje, alleen veel kleiner. Dus oftewel, ja, de mogelijkheden gaan zoveel sneller dan dat wij kunnen adopteren. En dat geldt ook voor onze klant. Dus moeten we ook met ons aanbod langzaam gaan omvormen. En niet in één keer een hele zware omzwaai maken. Want dan denk ik dat je mis gaat slaan bij die klant.
Dat denk ik in hoofdlijnen gemiddeld genomen zeker, ja. Ja, het hangt natuurlijk heel erg vanaf wat voor segment je zit. Maar volgens mij in de breedte klopt het zeker, ja.
Alright.
Goed, dus samengevat.
Aanbod volledig veranderen.
Ja.
Naar een stukjes producten die je hebt. Stukjes systemen die je hebt. En je consultancywerk. Dat is wat je als agency moet gaan doen. En dat betekent dat je domein moet gaan kiezen. No matter what. Het gaat gewoon gebeuren.
Je moet ergens expertise in hebben. En die expertise is dus niet meer branding, development
of marketing.
Online marketing, precies.
Maar die expertise is een domein.
Juist.
Bijvoorbeeld scholen.
Scholen is meer branchegericht, maar het kan ook zijn dat je heel erg zit op finance. Dus dat iedere bedrijfsafdeling heeft een finance afdeling. Of het kan heel erg zijn...
Recruitment. HR.
Precies.
Leiderschap. Ja. En daar omheen heb je producten, systemen die je ontwikkelt.
Juist. Ja. Okay. En daar zou je naartoe moeten.
Domein, expertise en omvormen van je aanbod. Maar daar heb je dus ook de tijd voor. En dit gaat hand in hand met afschalen en cultuurverandering.
Juist. Vooral de visie hebben en daar langzaam naartoe werken. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Niet bang zijn, want de verandering gaat niet zo snel als dat de meeste YouTube clickbait films je vertellen.
Mooi, hè? Of de LinkedIn clickbaits. Ik heb heel mijn marketingteam ontslagen dankzij deze agent.
Ja, precies. Ja, succes, joh.
Nee. Oké. Laten we hem hierbij houden, toch?
Yes.
Goed. Tot de volgende.
Yo, hoi.